Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar is het niet de rekening van klaterend goud en succes, Umberto? Dat ja. Op het moment dat het zo lang zo goed gaat, ja. Dat je hoe dan ook mensen krijgt die denken, dit ligt aan mij.
Het gaat niet zo lang goed. Mercedes heeft het 7 jaar lang volgehouden.
Nee, eens.
Dus nu zijn ze pas het 4e jaar.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen reed onverstoorbaar naar een nieuwe zege in de Formule 1. Van de laatste 20 races won hij er 19. Een valse start van Lando Norris was toch geen valse start. Daniel Ricciardo reed een kleurloze race. En hoe goed is Ferrari-coureur Oliver Berman eigenlijk? Vanuit de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom bij aflevering 11, jaargang 6 van Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Een enorme vuurzee in de pit. Gebeurt bij Jos Verstappen.
I'm hanging here like a cow. Get me out of this fire.
This has been incredible. Points on debut.
There's something loose between my legs.
Simply lovely, mate.
Yo, hey. Yo, ho.
I guess we're stopping one.
Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, de man met de langste functietitel van heel Nederland. Hij is algemeen directeur, circuit Zandvoort en Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Robert van Overdijk.
Nou, dat is al lang inderdaad, ja.
Welkom, Robert.
Dank je wel.
Wat was de laatste race waar je zelf bij bent geweest?
Abu Dhabi, laatste race van het seizoen.
All right. Nog iets meegenomen ter inspiratie? Nog iets gezien waarvan je denkt, hey, dat kunnen wij jatten?
Vanuit Abu Dhabi? Ja, nee, vanuit Abu Dhabi niet. De weken voor Las Vegas wel mooie dingen gezien.
Oh ja?
Losse putdeksels.
Losse putdeksels? Nou, die hebben we gelukkig niet.
Ja.
Nee, die hele show Vegas vond ik wel echt indrukwekkend.
Ja,
met name de openingsshow waarbij die coureurs over het circuit kwamen. Fantastisch.
Mm-hmm. Dat voorstellen ook.
Dat, die.
Ja, 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 precies.
En toch hebben zij geen prijs gewonnen.
Nou, dat is een hele goeie.
Ja, ja, daar komen we zo meteen over te spreken. Dan bij ons tv-presentator en groot Formule 1-liefhebber Umberto Tan. Je hoorde hem al even. Umberto, welkom.
Dank. Ik vond je aankondiging echt ronkend. Award-winning podcast.
Bescheidenheid staat niet in ons woordenboek,
Heel goed.
Hey, Umberto, jij mag kiezen. Nu, vanavond, Max Verstappen te gast aan je talkshowtafel of Christian Horner. Maar er kan er slechts eentje komen.
Verstappen.
Ja?
Ja, tuurlijk. Okay. Luister, ik denk dat de gemiddelde... Ik heb geen Formule 1 talkshow, hè? Mm-hmm. En ik denk dat het voor de gemiddelde Nederlander Verstappen vele malen interessanter is dan Horner. Hoewel Horner natuurlijk in de Formule 1-wereld veel nieuwswaardiger is.
Ja.
Maar ik heb hem gezien bij Sky Sports van de week. Hij zegt niks. En wat hij zegt, daar vul je geen avondprogramma mee. En Max, alles wat Max zegt, vreet iedereen in Nederland.
Okay.
Dus Max Verstappen, zonder enige twijfel.
Dan bel ik Horner voor je af.
Ja, dat is goed.
En dan de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Frans, over Horner gesproken. Zit hij nog aan de pitwall in Australië, denk je?
Ik denk het wel, ik hoop het niet.
De Dutch Grand Prix is vorige maand in Londen dus verkozen tot F1 promotor van het jaar. Robert, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Je kwam net binnen en je zei dit was een doel aan zich voordat wij begonnen met het organiseren van de Dutch Grand Prix. Leg eens uit, wat betekent deze prijs dan?
Nou, deze prijs betekent dat we gewoon weer een extra Formule 1 wereldkampioen hebben. Dat zijn wij als promotor. En inderdaad, dit was echt een doelstelling voorafgaand aan de eerste race. Toen we echt begonnen met het organiseren van de race, zeiden we tegen elkaar, joh, die race die gaan wij zo organiseren. Wij gaan die Promoter of the Year Award winnen.
Vergelijk het eens even. Is het de Oscars voor de film? Is het leg het eens uit voor een promotor. Wat zegt deze prijs over het event?
Nou, dat zegt dat FOM in ieder geval, met wat mensen in de Formule 1 vinden, dat dit het best georganiseerde evenement op de F1-kalender is. Hè? Het is natuurlijk een klein beetje slager die zijn eigen vlees keurt, want het is een prijs van FOM. Maar goed, nogmaals, ze hebben 23 races om uit te kiezen. En we voelen ons nog steeds, ondanks dat we het 3 keer hebben gedaan, een klein beetje rookie. En als je deze prijs dan wint. Hij was namelijk in de jaren daarvoor niet uitgereikt. We hadden hem eigenlijk het eerste jaar willen winnen. Mm-hmm. Alleen door corona is hij het eerste jaar niet uitgereikt. Het tweede jaar ook niet. Dit was de eerste keer weer dat je hem kon winnen. En dat we hem dan pakken. Ja, dat was echt een doel op
zich. Waarom hebben jullie begonnen?
Nou, uiteindelijk wat Domenicali al vaker gezegd heeft, joh, zeker vanaf de eerste race, dit was voor hen hoe dat een Formule 1 race georganiseerd
een
zou
benchmark.
Moeten worden. Benchmark in de wereld van Formule 1. Niet alleen maar richten op die 20 autootjes op de baan, die anderhalf uur op zondag, maar maken nu iets meer van dan een race. En wij hebben vanaf dag 1 gezegd, wij willen een race organiseren like no other. Nou, en ik denk dat we dat op heel veel vlakken hebben gedaan.
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want elk jaar wordt het weer spectaculairder bij jullie, om dat te overtreffen. Ja. Vorig jaar was, vond ik al ongelooflijk. Maar dat moet je dus dit jaar weer overtreffen.
Ja, nou, en eigenlijk zeggen we dat ieder jaar. Van, joh, en zeker ook na die eerste race. Hoe gaan we dit nu overtreffen? Ja. Toen was het makkelijk. Want toen mochten we maar met 70.000 mensen per dag die race organiseren. Dus de tweede race was eigenlijk de eerste race pas op volle capaciteit. Die was al spectaculair. En die derde race, ondanks de regen, hebben we denk ik vanwege het hele programma eromheen, vonden mensen het nog steeds een spektakel.
Ja, ik vind het wel bijzonder hoor, want ik weet niet hoe het bij de andere Grand Prix is, maar jullie hebben natuurlijk ook lokale partners gevonden als een van de eerste in de circuit. En FOM wil natuurlijk alles centraliseren.
Ja.
En toch zeggen ze van jullie hebben dat op een eigen manier gedaan, ook commercieel.
Zeker.
Het is bijna een stimulans voor de anderen om buiten FOM om, althans buiten FOM om in ieder geval in samenwerking met FOM ook eigen partners te zoeken voor het circuit.
Nee,
is dat wat ze zeggen ook?
Nee, dat zeg je helemaal correct. Kijk, uiteindelijk FOM, alle andere races teerden eigenlijk op de global partners van FOM.
Ja.
De internationale partners.
Noem daar eens voorbeelden van.
Nou, de Aramco's, de Rolex, Heineken Global. Niet Heineken Nederland, maar Heineken Global. Dat zijn natuurlijk gewoon de wereldwijde sponsors van FOM.
Ja.
En omdat wij in Nederland natuurlijk 0 euro subsidie kregen, zeiden wij tegen FOM, wij geloven nog steeds dat we ondanks 0 subsidie toch die race kunnen organiseren. Moet je ons wel wat lokale rechten geven?
Jumbo, Pon,
Heineken, CM.com, Volker Wessels. En het belangrijkste is dat wij dusdanige rechten hebben gekregen dat wij tegen die partners hebben gezegd, we geven jullie allemaal een exclusief domein.
Ja.
En dat mag je samen met ons gewoon volledig gaan exploiteren. Want dan ben je niet alleen naamgevend sponsor en lap je gewoon een sponsorbedrag. Nee, dan ben je eigenlijk ook mede-organisator van het evenement.
Maar is toch interessant, of niet, dat ze dat doen? Want waarom zou je die rechten als FOM zijnde uit handen geven? Behalve dan dat ze zien, oké, het wordt misschien te duur voor global partners. We moeten het op een andere manier financieren, anders is het bijna niet meer te doen.
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk, hiermee hebben we laten zien, er zijn natuurlijk heel veel, los van Silverstone, krijgen alle andere Grand Prix op de kalender, die krijgen gewoon hele dikke subsidies. En ik denk dat we hebben laten zien, en Silverstone is natuurlijk andere orde van grootte, maar voor FOM ook belangrijk dat ze partners aan zich weten te binden die ook geld kunnen verdienen zonder dat ze teren op de zak van de overheid. Want daarmee word je creatief. En op het moment dat je evenement op een creatievere manier moet organiseren, wordt denk ik ook gewoon de kwaliteit van het evenement beter.
Jullie hebben het zo uitgebreid gevierd dat heel Zandvoort verbouwd moet worden.
Zeker.
Hoe gaat het daarmee nog even kort?
Pitgebouw wordt, er was een verplichting van FOM en FIA. Hè. Dus na de eerste race vond met name Science dat de pitstraat te krap was qua stopafstand. Dus we zijn nu een gebouw aan het neerzetten waar we 6 pitboxen in kunnen plaatsen. Dan zijn we ook direct voorbereid op dat 11e team.
Ja.
Wat er niet blijkt te komen.
Nee. Misschien voor Brad Pitt?
Zeker. Nou, inderdaad. Afgelopen jaar hebben ze ook al een stukje gefilmd.
Juist.
Maar dan hebben we weer de juiste keuze gemaakt door een gebouw neer te zetten wat 1 keer per jaar wordt gebruikt voor de Formule 1 om daar teams in kwijt te kunnen. Maar de rest van het jaar ga ik dat gebouw lekker gebruiken voor de verhuur aan de zakelijke markt.
En in de toekomst ook een nieuwe starttoren? Toekomst?
Een nieuwe starttoren. Ja. Dat is een van de gebouwen waar nog wel wat aan mag gebeuren. Maar het deel van de starttoren wordt eigenlijk alleen gebruikt voor race control.
Ja.
En de rest gebruiken we die zelden tot nooit. Ja, ik kijk natuurlijk op een andere manier naar het circuit. Ja, zo'n racetoren kan ik verder de rest van het jaar buiten race-evenementen valt daar geen euro aan te verdienen.
Want Frans, jij vindt die racetoren geen gezicht meer? Of wat,
die stond er in 1932. Dus met houten wielen reden stond hij er ook al. Ik zou eigenlijk een keer wordt hij een beetje geüpgraded. Dat begrijp ik wel.
Nee,
maar
joh, alleen de buitenkant.
Zijn je nog 19 of 1832? 1832.
Dus in dat opzicht is zeg maar het hele circuit ziet er perfect uit. Maar dat weet Robert ook. Die toren is nog steeds oud.
Ja.
Dus daar zit niet eens een lift in, weet je wel. Ja. Dus voor mij met mijn slechte knieën is dat best wel een gedoe. Dus, maar normale wijze zie je, zijn die torens een beetje, hoe moet ik dat zeggen, het visitekaartje van een circuit. Als je aankomt, wow, is dit dan?
Juist.
Weet je wel, maar daar Zandvoort is natuurlijk alles een visitekaartje, behalve de toren.
Ja,
okay. En de tribune.
Ja, oké. Okay,
maar die goed. Ziet er nog wel iconisch uit.
Ja.
Heren, we gaan het hebben over de race. De kwalificatie op vrijdag gaan we mee beginnen. Ja, Max Verstappen was tijdens de kwalificatie eigenlijk weer ongenaakbaar. Met een goede Fernando Alonso en Charles Leclerc op de vrijdag pakte Verstappen toch pole met de overmacht. En een voorsprong van 0,3 op de nummer 2. Dat was Charles Leclerc. Ja, Verstappen gaf aan dat hij die fantastische ronde uit 2021 nu eindelijk af heeft gemaakt. Ik zag nog wat beelden voorbij komen. Dat deed opnieuw weer pijn. Het was zijn 34ste pole en zijn eerste pole position in Jeddah. Perez stond de derde. Mag hij daar tevreden mee zijn voor een kwalificatie?
Dat vind ik van hem wel, maar stratencircuit. En Perez is een stratencircuitrijder. Daar voelt hij zich meer op thuis. Ja. Dus in dat opzicht is dit voor hem wel het maximale wat hij kan halen. Ja. Ik denk dat hij de volgende keer in Australië is ook wel een beetje muren. Staat hij er ook wel weer bij, maar als het echt een open circuit wordt, dan staat hij toch weer P5, P6.
Umberto, heb jij die beelden gezien vanuit de cockpit van Max, dat hij die ronde reed?
Ja, niet normaal.
Het was krankzinnig.
Ik vind het, in Monaco vind ik dat ook, maar ik vind het ook hier in Saudi-Arabië, hoe ze dicht bij die muur. Ik vind het onbegrijpelijk.
Ja. En levensgevaarlijk.
Ja, maar ik zit ernaar te kijken en ik denk, mijn god, dat was misschien 5 millimeter tussen. En ik moet ook denken aan, misschien ga ik te snel nu, maar aan het gesprek wat ik dus bij Sky Sports zag met Horner.
Je gaat te snel.
Oké, maar het heeft wel hier op betrekking. Want Perez rijdt ook al jaren in diezelfde auto. En Horner doet nu net alsof het niet uitmaakt, hè, wie er in die Red Bull rijdt. Want niemand is groter dan het team. Maar als je kijkt, ook bij die kwalificatie en bij de wedstrijd, wat Max uit die auto trekt vergeleken met zijn teamgenoot. Ja, natuurlijk maakt het wel uit. En ik vind het ook best wel, vind ik het beledigend? Ja, eigenlijk wel. De manier waarop hij erover sprak was echt van, je bent inwisselbaar, dus als je wil weggaan, ga maar weg.
Hij ook. Horner is ook inwisselbaar.
Nee, maar ik denk dat als er iemand inwisselbaar is, is het een directeur. Maar
Robert.
Sorry. I hear what you say.
Sorry. Nee. Je doet het om iets te creëren voor de talenten. Kijk, zeker. Je zegt zelf net, Science heeft een opmerking. En op basis daarvan gaan jullie bouwen. Ja. Dus zo belangrijk zijn je coureurs. En als je op die manier een boodschap geeft aan een coureur die zo accelereert. Ja, ik vind het heel gek. Maar Max is onvoorstelbaar.
Maar het was toch eigenlijk op dit soort circuits zien we het beste wat Max uit de auto weet te trekken. Ja. En wat voor commitment hij eens geeft. Dat zie je hier als allerbeste, denk ik ook als gewone kijker toch over.
Hmm. Nou, ik 2 jaar geleden toen de race in Saudi voor het eerst was, deed ik een track tour daar op de achterkant van zo'n truck. Ja. Ah, dan zie je pas hoe smaller dat is. En als je dan 330 kilometer per uur, bij wijze van spreken, tussen die twee muren doorgaat, dan komt het alleen maar op talent aan. Heeft natuurlijk helemaal niets met geluk of je auto te maken.
Ik ben blij dat ze daarmee stoppen met dit circuit. En dat ze een ander circuit bouwen, want ik vind het levensgevaarlijk.
Ja.
En hoe bedoel ik eigenlijk, als er ooit een keer iemand dwars komt te staan, dan is je hartstikke dood.
Hoe zei jij daarin, Robert? Daar ben ik benieuwd naar. Want de kijker ziet een bloedje spannende kwalificatie. Hoe dan ook, met wat voor overmacht hij ook pole position pakt. Gewoon puur om hoe dat circuit eruit ziet. Zeg jij waanzinnig circuit of zeg je inderdaad te gevaarlijk?
Nou, gevaarlijk is het wel. Ik vind het persoonlijk een waanzinnig circuit. En dat zie je eigenlijk pas op het moment dat je er bent.
In de zin van positief waanzinnig.
Ja, vond ik wel. Even los van de veiligheidsissues, want dat mag nooit een discussie zijn. En Max zei het ook van, eigenlijk, er moet iets gebeuren voordat ze ingrijpen.
Ja.
Maar dat geeft wel op het moment dat je op televisie ziet het natuurlijk altijd anders uit als je naast dat circuit staat en je ziet hoe hard die auto's voorbij komen op die breedte. Dan geeft dat wel heel veel spectaculaire beelden en ook een adrenalinegevoel zelfs bij de toeschouwers.
Ja.
Ik vind het wel heel gaaf.
Weet je niet jammer? Ik vind het zo jammer dat je als je op zo'n circuit rijdt, dat je zo ingehouden op zoveel stukken moet rijden, want je kan daar dan niet langs, dus je kan geen inhaalacties of moeilijke inhaalacties. In Monaco is het natuurlijk schitterend, want dat is sinds 1832.
Ja.
Maar ik vind het zo jammer dat je het gevoel hebt dat men niet vol in de aanval kan als je eenmaal erachter ligt. Terwijl ik van race vind juist zo mooi dat je altijd vol die aanval in kan. En agressief kan aanvallen, proberen binnen buiten in te halen. En dat is hier minder.
Nou ja, van de andere kant.
Toch 3 DRS-zones. Dus in die DRS-zones moet gebeuren. Soms kun je zeg maar 2 DRS-zones.
Ja.
Dan kun je zeggen, Zandvoort is ook moeilijk inhalen. Als iemand echt goed is in Zandvoort, kan iemand op 1 of 2 plekken. Maar van eentje echt, maar de tweede als je een beetje slim bent. Maar de rest
ook moeilijk.
Niet. Ook moeilijk.
We gaan naar de actie op de baan op zaterdag. Joort Olaf Mol.
En zo is het zaterdag 9 maart 2024. 1 lamp, 2 lamp, 3 lamp, 4 lampen aan, 5 lampen aan. Uit, uit, uit en weg. onderweg met Verstappen, Leclerc, Perez, Fernando Alonso. Goede start van Leclerc wederom. Kan daar via de buitenzijde Checo Perez blijven leven. Alonso kijkt. Perez houdt voor nu zijn tweede sterk. Een kleine touché tussen Perez en Charles Leclerc. Maar het gaat vooralsnog goed. Dan is het belangrijk waar ze de volgende bocht heen. En daar pakt Leclerc positie nummer 2 af van Checo Perez. Oeps, slechte start van... Is dat Norris geweest of was het toch Piastri? Ik denk dat het Lando Norris was. Maar goed, hij zit nog achter Piastri. Ja, daar is hij. En hij heeft Russell op dit moment dus voor zich. Bal achter zich. En Russell kijkt. Daar weer achter zien we Lewis Hamilton die Lance Stroll in zijn nek heeft zitten. En hier Olly Berman. Laat een plaatsje gaan. Niet zo verrassend. Hij heeft helemaal geen zin om in die eerste ronde hier de held te worden. Want je bent veel sneller de zero.
Ja, over die Olly Berman komen we zo meteen nog te spreken. Eerst even over Lando Norris. Die bewoog dus al voordat de lichten uit waren. Maar kreeg uiteindelijk geen straf voor die move. Hij maakte een kort soort van hikje. Iets wat George Russell meteen opmerkte. Want die stond met zijn Mercedes naast de op de P6 gepositioneerde Lando Norris. Ja, die VIA-sensor in het asfalt bij Norris had de beweging dus niet geregistreerd. En deze geldt als de enige geldige parameter om te bepalen of iemand een jumpstart heeft gemaakt of niet. Ja, volledig logisch. Is toch, denk ik, Frans?
Ja, die sensor heeft ook een bereikje. Dus zeg maar 20, 30 centimeter waar die in moet komen te staan. Dus als hij aan het begin van die 20 centimeter heeft gestaan en hij springt dan naar 19 centimeter, dan zegt die sensor, hij staat er nog steeds in. Ja. Dus en dat is het geval geweest.
Maar had hij er voordeel van, denk je?
Nee, nadeel. Hij heeft eerder een nadeel van, want die staat weer stil. En daarna gaat iedereen weg. Dus dan ben je toch even... Hij heeft eerder een nadeel aan dan een voordeel.
En toch voelde het een beetje gek. Want we keken die beelden terug en je dacht van, nou, die heeft een probleem. Maar dat was dan niet zo.
Nee, omdat het later werd het wel ook duidelijk door Olaf uitgelegd. Hij stond in die sector.
Juist.
In dat strookje, zeg maar. Ja, als hij het einde van het strookje heeft gezet, wat stomme geluid doen. Want dat scheelt weer een paar centimeter. Ja, dan was hij wel de shark.
Ja.
Is het wel een nare eigenschap van zo'n Russell? Hè?
Ik
denk, joh, net zoals met voetbal, met de VAR. Iedereen zit mee te kijken. Joh, dus dat hoef je helemaal niet te roepen. Nee, dat zien ze vanzelf.
Wat zou de reden erachter kunnen zijn? Is dat niet puur adrenaline? Dat je bang bent, straks hebben ze het niet gezien. Alles wat je...
Nou, ik denk dat het echt... Dit is gewoon karaktereigenschap.
Oh ja?
Ja, dat... En ze doen het bijna allemaal overigens hoor. En het zal ongetwijfeld met winnaarsmentaliteit of zo te maken hebben. Maar er zit gewoon 20 man op race control te kijken naar alles wat er fout gaat. Joh, doe gewoon lekker je ding en hou je met jezelf bezig en niet met je tegenstander.
Ja, denk ook een beetje frustratie van Russell. Dat hij nog steeds eigenlijk in een soort taxi zit. En niet veel kan doen. Ja, want hij weet ook wel, ik ga die races echt niet winnen.
En het is ook gewoon emotie. Het is emotie dat je denkt iets te zien. En je reageert meteen.
Ja.
En dan misschien denk je achteraf, maar had ik misschien moeten zeggen.
Het is niet uitzonderlijk natuurlijk. Hoe vaak hoor je niet, he pushed me off the track. Dat soort dingen
hoor
allemaal.
Hoor je Sergeant niet zoveel zeggen, hoor. Dat soort dingen. Nee,
dat klopt.
Nee, hè? Die hoor je weinig trouwens.
Was redelijk rustig inderdaad, ja.
Maar zijn kwaliteit, hè, om niet naar anderen te kijken, alleen naar jezelf te kijken. Dat is niet iedereen gegeven.
Nee, dat is zeker zo.
En zeker als hoe hoger de frustratie, des te makkelijker je naar de ander gaat kijken. Dus
zometeen prijzen te winnen in F1 aan tafel met Raad het Autogeluid. En we vieren met jou het begin van het Formule 1 seizoen 2024 met reischecks voor de Formule 1. Ook beantwoorden we een vraag van een luisteraar binnengekomen op F1 aan tafel @grandprixradio.nl. En ook nog een gouden tip, word lid van ons Telegram kanaal. Krijg onder andere achter de schermen content. Het is een soort OnlyFans, maar dan chic.
Dat had je niet gezegd bij deze uitnodiging.
Jij staat er ook op, Humberto.
Ja, ik begrijp het.
Ja. Zoek in je Telegram app voor je smartphone naar F1 aan tafel. Tot zo!
Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes.
We call that simply lovely.
Bestel nu de allerleukste gepersonaliseerde cadeaus bij printdingen.nl. Zoals heerlijk warme vliesdekens met je eigen ontwerp erop of de mooiste handdoeken en badlakens. Ook met unieke raceafbeeldingen. Leuk voor jezelf of om cadeau te geven. printdingen.nl.
Je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Even een blik in onze mailbox. Daar vinden we een mail van Richard van Tilborg. Hij vraagt via F1 aan tafel at GrandPrixRadio.nl. Beste podcasters, er wordt al jaren niet meer getankt tijdens een wedstrijd. Maar tijdens de laatste quali viel het me ineens op dat je überhaupt nooit meer ziet dat de F1-auto's getankt worden. Ook niet in de pitbox. Wanneer gebeurt het eigenlijk? Houdoe en bedankt, zegt Richard. Frans, wanneer gebeurt het eigenlijk?
Nou, ze weten bij die ongeveer op de halve liter na, wat op een tiende liter na, weten ze wat die auto verbruikt. Mm-hmm. Nou, dat mag niet meer getankt worden. Dus in de quali rijden ze zeg maar 20 rondjes. Ja. In totaal, dan weten ze zoveel brandstof moet erin. Dat weten ze ook met de uitloopronde. Alles weten ze.
Gaat ook wel eens mis? Was het Max in Singapore? Volgens
ja, dat is, nou ja, als het bijna in de race dreigt mis te gaan, dan moeten ze een standje terug in de motor verbruiken. En dan verbruikt hij wat minder, dan loopt hij wat minder hard, want anders halen ze het einde niet.
Ja, precies.
Dat zie je bij IndyCar bijvoorbeeld heel veel. Daar rijden ze heel veel op brandstof. Ja. En hier rijden ze eigenlijk vol. Alleen als het door omstandigheden wind, zelfs als de wind draait en die krijgt vol op de neus, ja, dan gaat hij meer verbruiken.
Het zag eigenlijk wel spectaculair uit altijd, hè?
Dat ja. Denken.
Ja.
Denk zeker, je... die brandjes af en toe.
Ik denk dat Jos er anders over denkt.
Ja. Ja. Dat denk ik ook inderdaad.
Ja, zo.
Ja, het leek trouwens geen spannende race te worden, maar een safety car rondom de crash van Lance Stroll, die eerst de muur raakte en vervolgens hard de muur inklapte, leek het even spannend te maken. Red Bull maakte een dubbele pitstop, maar onder meer Lando Norris die bleef doorrijden, waardoor Max Lando op de baan moest inhalen. Maar dat ging vrij gemakkelijk met behulp van de DRS. Was een flinke klapper, Humberto,
zo.
Van Lance Stroll. Die stond ineens
ik zag
stil.
Het niet meteen wat er gebeurde. Ik zag het pas in herhaling, zag ik het. Had je het meteen gezien of niet? Ik zag het niet meteen. En dat, maar hoe hij die eerst links, rechts. Maar had hij nou last van zijn pols of niet uiteindelijk?
Maar je ziet beelden in. Het hield hij het stuur vast. Nou, ja. Iedereen doet dus zijn handen los van het stuur. En daar heeft Ricciardo in zijn antwoord
gebroken.
Dit moet je altijd loslaten.
Nou ja, toen hij wegliep, hield hij zijn hand ook een beetje. Ja. Het leek alsof hij last had van zijn polsen. Maar
hij heeft al een keer daarmee een pols gebroken gehad. Geloof
ja.
ik. Waardoor
ja,
hij niet kon rijden. Ja.
Ja, klopt. Toen was hij van zijn fiets gevallen, toch?
Ja.
Ja, dus hij leert niet.
Nee.
Ja, maar hij had volgens mij nu niks met zijn pols.
Slecht. Nee, volgens mij niet.
Op school was hij ook niet zo best.
Nee, maar het was spectaculair. Ik bedoel, en, ja. Uiteindelijk, die safety car, daar is ook een beetje op gerekend, geloof ik, bij Red Bull.
Ja, heel veel teams doen dan een dubbele shift om te wisselen. Ja. En dan Mercedes niet.
Ja, waarom niet?
En McLaren ook. Ik vind het slecht. Ja. Want je ziet op het einde leveren ze echt in. Dan is het gewoon gebeurd.
Ja. Wat vinden we eigenlijk van Lance Stroll als coureur, Robert?
Nou ja, volgens mij heeft hij vorig jaar in een deel van het seizoen echt wel gewoon goed gereden. Toen dacht iedereen, hij heeft lek boven en die jongen die kan toch wel iets. En daarvoor is natuurlijk, hangt er een beetje zweem om die jongen heen. Dat een beetje het oude Formule 1, dat als je vader maar genoeg geld heeft, dan kom je vanzelf wel. Ja, ik denk dat hij nog niet heeft kunnen overtuigen. Hij heeft vorig jaar echt wel laten zien dat die jongen echt wel talent heeft. Want anders rijd je niet in de Formule 1. Ook niet als je vader heel veel geld heeft. Maar dat er geen potentieel wereldkampioen in zit, dat is wel duidelijk.
Ja. Dit was ook een concentratiefoutje dat hij links de muur raakt. Ja. Hoezo? Het is niet de eerste keer dat hij langs rijdt, geloof ik. Ja. Dus in dat opzicht vond ik het echt een slordig foutje van hem.
Ook bij die onboard zag je weer dat het zo'n rotgang gaat en dat je gewoon in een split second stilstaat.
Enorm. En doe die botsing op die linkerkant was echt wel fors, vond ik. Het was niet een heel klein foutje, het was echt een behoorlijke fout. En dat hij dan zo frontaal die muur inbotst en die auto naar de galamiezen rijdt en ook zijn polsen riskeert, dat vind ik nogal wat.
Ja. Dus, zijn engineer vroeg zich nog af of die auto even terug naar de pits kon brengen.
Vraag van het weekend. Ja. Kun je de auto terugrijden?
Ja hoor.
Hey, dat was eigenlijk de enige echte spanning voor Max tijdens deze race, denk ik. Hè? Verder, als er al sprake was van spanning in dit geval. Want, ja.
Maar wel een heel mooie pitstop.
Ja.
En dan zie je dat Ferrari ook weer oplet. En want 2 jaar geleden zouden ze niet naar binnen zijn gekomen met 2 auto's. Nu komen ze 2 auto's naar binnen en dan zie je het eindresultaat.
Ja. Toch was dat het enige moment dat deze race een beetje kleur kreeg, zouden we kunnen zeggen, Robert.
Nou ja, ik denk dat weer voor de rest van het seizoen gaat gelden. Dat je afhankelijk bent van allerlei andere verhalen om zo'n weekend spannend te houden. Dus stel dat er niet gebeurd was met Sainz wat er dit weekend gebeurd is, waardoor er een nieuwe debutant komt. Ja, waar hadden we dan, even los van het Horner-verhaal, waar hadden we dan dit weekend om over te praten gehad? Ja.
Helemaal alles buiten de baan.
Ja, dat. Ja. Want op de baan, als er geen gekke dingen gebeuren en er geen verhalen te vertellen zijn, ja, dan is er aan zo'n weekend natuurlijk niet heel veel aan.
Ja. Inderdaad, je haalt het al aan. Carlos Sainz, die moest geopereerd worden aan een blinde darmontsteking. De 18-jarige Formule 2-coureur Oliver Berman, die was zijn vervanger. Ja, die reed nog een pole position in het F2-kampioenschap, maar mocht dus niet verder deelnemen aan de Formule 2 dat weekend. Testcoureur van Ferrari moest hals over kop instappen, kwalificeerde zich net buiten de top 10, maar hield in de race echt knap Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich en pakte op Jeddah, wat echt een lastig circuit is, de 7e plek. Ja. Ik zag na afloop van de race Max lovend over deze gozer.
Ja, ik denk iedereen, als je dit niet lovend vindt, dan moet je niet meer naar deze sport kijken. Dan moet je gewoon iets anders doen.
Nou, Olaf vond het niet bijzonder.
Nee?
Nee.
Wat zei hij?
Nou, Olaf zei van, nou, dat lovende, dat valt wel mee. Hij moet gewoon een goede auto, hij moet het gewoon goed doen. Ik ben het niet met Olaf eens, hè, maar Olaf vond dat echt geen...
Hij vond geen andere optie dan...
Nou, ik weet niet wat hij... Ik dacht op een podiumplaat of zo, maar ik denk dat de gemiddelde liefhebber toch wel heeft zitten genieten van die jongen.
Dan zie je ook dat Ferrari stappen maakt, hè. Die sturen hem weg op rood door te denken van, hey joh, je mag wat meer... In het begin van de race is voor jou nog nieuw, dat heeft hij nog nooit gedaan. Ook op een circuit waar niks fout kan gaan. Dus ik stuur je weg op rood, dan ben je dan ook... Overleef je het begin. Dan had hij natuurlijk het geluk dat die safety car erin kwam. En daardoor naar de goede band kon. Maar dat is weer, zie je dat Ferrari, dat de man daar echt...
Ik vond het wel interessant wat hij zei. Hij zei na afloop, zei hij, ik was fysiek heel moe. Nou, dat snap ik. Ja. Maar ik was ook mentaal heel moe. En toen dacht ik van, wat bedoelt hij met mentaal heel
de druk,
moe?
Ja. De druk dat je in een Ferrari zit. Dat is wat anders als je in een Williams achteraan mee hobbelt.
Ja,
maar dus. Naar voren, dan staat die druk, je zit in een Ferrari, je moet het laten zien, want anders kan, hup, zit een ander poppetje.
Maar tegelijkertijd denk ik dat als je eenmaal rijdt en je ziet hoe goed het gaat, en je ziet ook dat je gewoon zo meteen meekomt, dan zou je denken, als je eenmaal speelt, en als je eenmaal rijdt, dan gaat die mentale druk wel weg.
Zo'n vrije training, niet helemaal, want er was een code rood in, dus die kon hij niet helemaal, hij kon niet aan alles wennen. Nou, ik vind het heel knap wat hij gedaan heeft. Ja. Heel knap.
Ja, je uit hem heel houden is toch al, heel wat op dit circuit.
Ja.
En ik denk dat daar Vasseur natuurlijk ook een fantastische rol in heeft gespeeld. Als deze jongen had moeten debuteren in het oude Ferrari-team, zonder Vasseur, dan was die druk waarschijnlijk nog groter geweest. En dan zie je wel de ervaring van zo'n kerel.
Ja, zo'n Vasseur die hem dan op rood wegstuurt en dat soort dingen allemaal. Ja. Dat is allemaal dingen. En dan een schouderklopje geven, komt goed joh, maak er wat van.
Ja, die blik tussen hem en zijn vader.
En zijn vader. Afloop, überhaupt de beelden van zijn vader.
Ja, man, dat was toch fantastisch.
Vanaf de start was dat je voelde de emotie voor de
gunfactor. Ja. Ging met 185% omhoog.
Ja, zeker. Ja. Maar goed, plekje in de Haas. Misschien leuk.
Nou ja, dat is dan wat ik vind van bij Red Bull doen ze goed. Die hebben een zusterteam. Mercedes had dat ook een beetje met Williams. Dus daar kun je de jongens in opleiden. Zet ze daar en laat ze rijden. Die Liam Lawson had erin gemoeten nu. En Ricciardo eruit.
In plaats van Ricciardo.
Ja, en dan zet hem in een Haas. Maar Haas is natuurlijk wel heel veel Amerika. Hè. Dat is wel Ferrari, maar niet nog te veel.
En dat werkt natuurlijk alleen maar als je die jongen dan ook daadwerkelijk de kans geeft. Hè. Dan zeg je ongeacht wat er gebeurt komend seizoen. Jij rijdt sowieso... Ja. Alle wedstrijden. Anders breek je de Vries natuurlijk een ander verhaal op zijn leeftijd. Anders breek je zijn jongen bij wijze van spreken ook weer gewoon in zijn eerste jaar af.
Moet je niet hebben, hè? De Vries afbreken.
Nee, dat moeten we niet doen.
Even nog heel even over Daniel Ricciardo. Ik zei het al even in de opening. Redelijk kleurloze race voor Daniel Ricciardo. Toch gaan er hier en daar stemmen op. Van, hij is de favoriet om het stoeltje van Perez over te nemen.
Waarom zouden ze dat doen?
No way. Dat gaat nooit gebeuren. Dat kan niet. Hij is daar niet goed genoeg meer voor. Hè?
Nee. Hij heeft de motivatie kennelijk niet meer. Maar hij was ooit wel goed genoeg.
Net zo, net in de begintijd. Waar een paar jaar geleden was hij goed. Maar toen is hij geld gaan verdienen bij Renault. En toen was het dan een beetje voorbij.
Ja,
dat vond ik echt. Hij moet er zeker niet meer in. En ik vind dat hij zelfs de laatste races hier eruit moet. En die Lawson erin.
Die reed beter.
Ja,
toch?
En die was voor Yuki af en toe. Die was met hem aan het strijden.
Ja, het lijkt maar niet tot leven te komen voor Ricciardo. Hè?
Maar het komt ook niet meer.
Nee.
Beter terug naar de clownfunctie.
Het is jouw kans op mooie prijzen, want we spelen Raad het Autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman. Die staat in Druten bij het autobedrijf Paul van Bergen. Hij staat weer bij verkopen. Hoe kan het ook anders? Jan Knevel.
Mooi zwart is niet lelijk, Jan.
Obsidiaan zwart. Mario, goeiedag.
Cabriootje.
Ja, lekker weer. Hè? Die wind door mijn haren. Dat vind ik gewoon zo lekker. Hè? Dat is gewoon echt een feest.
Doe je nooit een petje op?
Nee.
Geen verbrand hoofdje?
Nooit. Alleen verbrande oren en een verbrand neusje.
Lekker, man.
Dan kan ik niet meer zo'n neusje.
Nee. Vertel het over die auto, man.
Een prachtige cabriolet in de Z-klasse in de kleur obsidiaan zwart. Ik heb maar één obsidiaan zwarte C-klasse, dus ik ga het heel makkelijk maken voor onze luisteraars.
Zit er een lekker geluid in?
Ja, wat voor de ene lekker is van de andere minder. Max Slingerman voor je.
Ah, het is wel bescheiden, het is te doen. Ik bedoel, je krijgt geen ruzie met de buren.
Nee, bescheiden geluid, bescheiden voituur.
Waar vinden we deze auto?
Deze prachtige voituur vinden wij natuurlijk weer op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Ja, welke auto zoeken we? Kijk op paulvanbergen.nl. Stuur je antwoord uitsluitend en alleen naar F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Winnaar van vorige week is Jeroen Dekker. Gefeliciteerd Jeroen. Je wint een volle tank brandstof voor je auto bij Tink. De Flitsmeister 2, zodat je niet meer te hard rijdt. En een fles Ferrari Trento Doc, bekend van het Formule 1 podium. Ja, dan nog even over de situatie bij Red Bull. Tenminste, even. Het is een klein resume waar GTST zijn vingers bij aflikt. Nog even een soort van chronologische volgorde. De vrouw die de klachten indiende tegen Christian Horner, die is door het team op non-actief gesteld, zo zijn er verhalen. De vrouw was tot een week geleden nog gewoon aan het werk geweest voor Red Bull Racing. Vrouw CEO zit nog wel steeds beraden op juridische stappen. Nou, het weekend begon ook weer met veel heisa bij Red Bull Racing. Er kwam een bericht naar buiten dat Helmut Marko zomaar eens geschorst zou kunnen worden, omdat hij informatie gelekt zou hebben rondom het onderzoek naar Christian Horner. Zaterdagochtend was er dan een gesprek tussen de Red Bull CEO Oliver Minzlaff en Helmut Marko. En daaruit bleek dan dat hij gewoon aan kon blijven. Nou, uiteindelijk heeft Max Verstappen ook gezegd, als Helmut gaat, niet met zoveel woorden, maar dat was wel duidelijk uit zijn woorden, dan ben ik ook weg. Wie durft eraan om de situatie een beetje te duiden? Umberto?
Nou, kijk, het moeilijke is, wij zitten aan de buitenkant, dus wij kunnen het helemaal niet horen. Eigenlijk moet je, denk ik, jij weet dat beter dan ik denk. Kijk, het moment dat Jos naar buiten kwam, dat zegt ook alles hoe Max erin staat. Want Jos gaat dat niet zomaar doen. Daar ben ik van overtuigd. Dat die Raymond, Jos en Max is een drie-eenheid. Dus Jos is vooruitgeschoven post over hoe Max erover denkt. Max is daar overheen gekomen deze week door aan te geven. Als hij gaat, ga ik ook. Vervolgens komt Horner in de interview die zegt van niemand is groter dan het team. Dus voor onze ogen zie je een woord dat heet implosie. De Red Bull, het Red Bull implodeert. Want hoe kan je, als je zoveel succes hebt, als je zo'n goede auto hebt gemaakt, hoe kan je dan toestaan dat ego zo groot is, in dit geval van Horner, dat je dit laat gebeuren? Want nou, hoe kan je ook zo'n interview geven waarin je eigenlijk zegt, luister, hij zegt het niet met zoveel woorden, maar dat begrijp ik als ik ernaar kijk. Maakt mij niet uit wat jullie zeggen. Ik ben hier directeur. Niemand is groter dan het team. Dus als je weg wil gaan, dan moet je weggaan. Dat zegt hij letterlijk. Mm-hmm. Het zegt hij dus op in een weekend dat jouw wereldkampioen zegt, nou, als Marko weg moet, dan ga ik ook weg.
Ja.
Eigenlijk zeg je, doe het. Maar, want onze auto is echt veel beter dan jij. Dus wie we ook daarin neergezet, die gaan ook zo goed presteren.
Maar we zien dit ook in de hele sportwereld. Hè? Kijk bij Ajax, daar komt ook een of andere Pipo aan de top. En het is één grote bende. Als het in de directie rommelt, en daar is, weet ik uit Jos zijn eigen woord, als het in de directie rommelt, dan zakt dat naar beneden, naar de garage, om dat zo woord te zeggen. En dat is niks erger als er in de garage tweespalt komt. Want dan denkt Toto Wolff, hey, Pierre Wachier, dat is de beste designer die er is. Die trek ik even weg.
Assistent van Adrian Newey?
Nou, Newey van hem, hoor.
Oké.
Newey is er alleen nog maar als icoon en als naam. Maar de auto wordt al lang door Pierre Wachier en zijn mannen ontworpen.
Maar eigenlijk is het nog erger dan bij Ajax. Het is nog erger. Weet je waarom het nog erger is? Kijk, bij Ajax heb je een situatie waar heel veel kundigheid er niet meer was.
Overmars ging weg,
om wat voor reden dan ook. Die twee waren het belangrijkste. Dus dat is onthoofd. Bij Red Bull is iedereen er nog. Alleen, ze zijn zo in zichzelf gaan geloven dat het aan hen ligt.
Ja.
En niet dat ze toevallig een van de beste coureurs ooit ever hebben. Dat zij dus vinden dat ze dat kunnen laten imploderen. Het feit dat Horner, ondanks het feit dat er zoveel tegen hem ligt en ook dat er zoveel gedoe ontstaat, ja, eigenlijk moet je gewoon zeggen, weet je, ik wil
vergeet de strijd niet tussen Thailand en Oostenrijk.
Zeker, maar dat is dus er ook nog.
Want voor de buitenwacht even, Christian Horner, we kennen het verhaal rondom het grensoverschrijdende al dan niet gedrag van Christian Horner, maar verder weten wij niet wat Red Bull uiteen drijft. En dat wordt mij ook maar niet duidelijk. Want op het moment dat Horner
macht.
Ja. Nou ja, macht. Dan zou dat een antwoord kunnen zijn.
Thailand, Oostenrijk. Ja, macht.
Juist, oké. Okay.
En vroeger had Matusic dat in de grip en die is weg. Dus nu denken die Thai, hey, ik kan wat doen, laat ik Horner pakken. En Marko kiest de kant Oostenrijk, dus dan krijg je al twee kampen. Dat is nooit geweest. En dat
weet
krijg
je hoeveel omzet Red Bull maakt per jaar? Dus ik heb het niet Formule 1 team, maar gewoon met de blikjes. In 2022 gingen ze voor het eerst over de 10 miljard grens heen per jaar.
Hadden we het maar bedacht, hè?
9 miljard blikjes per jaar. Ja. Dus zij verdienen zoveel geld. Dat ze eigenlijk dat team nu, Matešić weg is, zien een soort van speeltje. Ik kan het niet anders verklaren dan wanneer je zo succesvol bent dat je daaraan gaat tornen. Maar dat kan alleen maar als je te veel tijd hebt en te veel geld.
Maar is het niet de rekening van klaterend goud en succes, Umberto? Dat op het moment dat het zo lang zo goed gaat, dat je hoe dan ook mensen krijgt die denken,
Dit ligt aan mij.
Het gaat niet zo lang goed. Mercedes heeft het 7 jaar lang volgehouden. Nu zijn ze pas het 4e jaar.
Ja, maar kunnen ze omgaan met het succes?
Nee, is het antwoord. Nee,
ik denk dat daar bovenin, dat daar de hele, er zijn er veel meer issues. Niet alleen dit, maar
Oosters. Er is iets anders. Ja. Er speelt iets anders.
Ja, en die macht, die moet, daarom zei ik net, hij moet weg, die Horner. Ja.
Robert,
kijk, uiteindelijk, de aanleiding, de appjes, wel of niet waar.
Is niet meer relevant.
Dat is helemaal geen aanleiding. Hè. Dat is het druppeltje of het haakje wat ze gevonden hebben om oorlog over te maken. En inderdaad, in de tijd van Matešić, toen had hij ook 49% van de aandelen. Alleen had hij wel een vetorecht. Hè, en dat is sinds zijn dood natuurlijk niet overgegaan. Blijkt niet overgegaan te zijn op zijn zoon. Dus die verhouding 49 Oostenrijk, 51 Thailand. Dat is er nog steeds, alleen zonder vetorecht. En daarin krijg je een verschuiving van wie het voor het zeggen heeft. Maar die aanleiding, die appjes, dat kan natuurlijk nooit het probleem zijn.
Maar dan alsnog vind ik het interessant dat Max eigenlijk op het moment dat hij op de bühne staat het keihard opneemt voor Helmut Marko. Ja, als het erop aankomt.
Snap ik wel.
Hij heeft nooit met zoveel gewicht woorden gegeven aan de situatie rondom Christian Horner. Dan zegt hij, ik hou me daar niet mee bezig. Ik focus me op de race. Maar op het moment dat je hem naar Helmut Marko vraagt, dan laat hij zijn tanden zien.
Ja, loyaliteit. Dat is denk ik het woord. Marko heeft hem natuurlijk gewoon op alle vlakken gewoon geholpen, laten debuteren. Dus ik denk dat wat Umberto zegt, het is niet een 3-eenheid. Ik denk met Marko erbij is het een 4-eenheid. En die gaan elkaar nooit loslaten.
Moet ik zeggen, als ik Marko wil praten, een beetje aan Biden denk. Heb je hem ook gezien? Ja, dat wordt een beetje.
Ja, die gast kan nooit het lek zijn. Volgens mij weet hij niet hoe dat hij een WhatsAppje moet sturen. Dus laat staan dat hij een mail met bestanden moet sturen.
Heb je het interview gezien van Marko? Het interview, ze zijn er niet meer bababam.
Nee, maar ook daar. Het is toch pijnlijk als je vanuit Red Bull dan hoort van ja, maar hij werkt eigenlijk niet voor ons. Hij werkt voor Red Bull. Nou ja, het is raar. Ja. Maar het is gewoon echt raar dat je gewoon je eigen mensen, alsof het ons uitmaakt voor welke entiteit van Red Bull hij werkt. Hij is Red Bull. Ja. Het is gewoon, het klopt niet. Van geen kant.
Wanneer wil je het schip redden, moet hij weg. En dan mag wat kosten, maar die moet gewoon opbij.
Robert, wanneer staat de Dutch Grand Prix gepland?
Laatste weekend augustus.
Oké. Okay. Is er enige kans dat we Max daar zijn auto zien parkeren in de Mercedes pitbox bij jullie?
dat zal hij niet zeker.
Nee. Die maakt dit jaar echt maar Red Bull af. Ja, en volgend jaar ook. En dan heeft hij in 26, waarin dat best wel een spannend jaar wordt met die nieuwe motoren en nieuwe auto's. Dan kan hij best wel eens denken van, hey, ik stap over.
Dus het is niet helemaal ondenkbaar.
Nee, zeer zeker niet. En als dat zou gaan dingen, dan we hebben natuurlijk een Garden Leave qua personeel. En het dropt naar beneden toe dat ze personeel weg gaan halen bij Red Bull. Hmm. Dan gaat dat eind dit jaar gebeuren, want dan kunnen ze in 26 daar beginnen.
Gek gezegd zou ik zin hebben in zo'n move.
Om te kijken wat die waard is. Ja?
Ja. Ik heb zin in zo'n move waarvan iedereen denkt, nou, de move van Hamilton deed mij zo goed als liefhebber.
Tuurlijk. Kijk, het prikkeltje nieuwsgierigheid. Juist. Ik zag nu al een aantal comments ook onder een aantal Formule 1 sites. Dat dan mensen zeggen, it's 90% the car and 10% the driver. Don't exaggerate. En dus het zal ook wel zo zijn, deels. Maar die 10% zijn wel belangrijke 10%. Want vraag maar aan Perez.
Ja, dat is helemaal waar. Ja. Ja, om met jou het begin van het Formule 1 seizoen 2024 te vieren, geeft Grand Prix Radio voor maar liefst €5.000 aan reischecks weg, waarmee je een TUI Sports F1 reis kan boeken. Komende 3 weken spelen we het Formule 1 spel in de podcast. En als je wint, krijg je een reischeck te waarde van €1.250, waarmee je een complete TUI Sports F1 reis, inclusief verblijf, toegangsticket en vervoer kan boeken. Lees alles over de TUI Sports F1 reizen op grandprixradio.nl. Ja, vorige week stelden we de vraag, in welk jaar de Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië voor het eerst werd verreden? Je had tot zondagavond 11:58 om deze vraag te beantwoorden. En we gaan iemand bellen die heeft die vraag goed beantwoord.
Met Emiel, goedemiddag.
Emiel, goedemiddag. Je spreekt met Mattie Valk, Robert van Overdijk, Frans Verschuur en Umberto Tan.
Hallo allemaal.
Hallo.
Nou, dit is al een prijs op zich.
Nou, ik denk dat Emiel dat niet vindt.
Nee, maar ik heb je net verteld, bescheidenheid bestaat niet in deze podcast, Umberto.
Dat is waar.
Dus daar koersen we mee verder. Emiel, wat ben je op dit moment aan het doen?
Ik zit momenteel te werken en ga zo even lunchen.
Wat doe je voor werk?
Ik werk in de IT op een service desk.
Kijk aan, hartstikke goed. Heb jij genoten van, want we zitten namelijk midden in de napraat van Saudi-Arabië. Heb je genoten van de race afgelopen weekend?
Ja, er zaten wel interessantere dingen tussen als de race van Bahrein.
Ja, precies, ja. Oké, okay. Wat vond je een van de hoogtepunten?
Ja, dan toch wel Berman.
Ja, hè? Ja, ja, daar zijn we denk ik over eens. Het is alsof, alsof je ons zit af te luisteren hier. Ja, het is echt het is niet te geloven. Hé, hey, Emiel, je hebt een mail gestuurd met het antwoord op de vraag... In welk jaar werd de Grand Prix van Saudi-Arabië voor het eerst gereden?
Nou, klopt.
Wat was jouw antwoord op die vraag?
Dat was 2021.
Emiel, dat is goed. Moet je eens horen hoe het applaus klinkt van Umberto Frans en Robert van Overdijk. Hey. Gefeliciteerd, jongen.
Dankjewel.
Jij wint een reischeck ter waarde van €1250... waarmee je een complete TUI Sports F1 reis... inclusief verblijf, toegangsticket en vervoer kan boeken. Weet je al waar je naartoe gaat?
Melbourne.
Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik ben hier in ieder geval echt super blij mee. Het is echt super gaaf. Ja, waar ik dan naartoe zou gaan... in ieder geval wel een reis van maken.
Oké, hartstikke goed. Robert van Overdijk is op veel plekken en veel races geweest. Hij is eigenlijk een beetje de Chris Segers van de Formule 1. Robert, welke reis zou je hem aan adviseren? Wat zou je zeggen? Ja, daar moet je naartoe.
Nou, ik vond Vegas wel echt spectaculair. Alleen, weet je, de eerste is altijd de meest speciale. Uh-huh. En bij mij staat nog wel Mexico wel heel hoog op het lijstje.
Mexico. Mexico.
Hey, Emilia.
Kan dat met een petje van Max op?
Red Bull kan,
hè? Ik denk het wel.
Ja, dat wordt een hele interessante reis sowieso.
Zit ook een beveiliger in het pakket, zou ik zeggen. Ja.
Hey, veel plezier, Emiel. Dankjewel voor het meedoen, jongen.
Hartelijk bedankt.
Fijne dag, hoi.
Hetzelfde, dag.
Ja, wil je dit ook beantwoord, dan de volgende vraag. Daar komt hij. De volgende race is de Grand Prix van Australië. Wie won deze race in 2023? En niet googelen. Toch doen, hè? Mail je antwoord uiterlijk voor zondagavond 17 maart. 11:58. Uitsluitend en alleen naar F1 aan tafel at grandprixradio.nl. Zet even in het onderwerp toe F1 spel en vergeet je telefoonnummer niet te vermelden. Wellicht bellen we jou in de volgende aflevering van F1 aan tafel. Oké, heren. Zondag 24 maart aanstaande wordt de Grand Prix van Australië dus verreden. Ga je er naartoe, Rob?
Nee.
Oké. Even een voorspelling. Umberto, het podium.
Van 3-1. Zullen we dat doen?
Dat vind ik altijd extra leuk.
Ja, zo leuk. Russell, Perez, Max.
En waarom Russell op 3?
Omdat Russell is op en af. En ik denk dat in Australië weer op is. Maar het is gewoon een gevoel. Ik vond hem wel heel ontspannen na de race ook eigenlijk. En heel realistisch. En ik moet zeggen, zeker als je het vergelijkt met Hamilton had, die echt wel veel uit die auto, terwijl die auto, zoals jij terecht zegt, wel een soort taxi is.
Frans?
Ja, als ik zou beginnen ook met 3 Perez, Leclerc, Verstappen.
Oké.
Verstappen 1, Russell 2, ik heb Russell ook staan, en ik denk Norris 3.
Wanneer wint Norris eigenlijk zijn eerste race?
Ja, ik denk dit jaar niet. Op een of andere manier blijft dat heel lastig voor hem. Ja. Auto is nog niet top. Maar als je het iemand gunt, dan is het Norris. Maar ik vrees dat hij nog een jaartje moet wachten.
Jouw ideale scenario is natuurlijk, en dat mag je eigenlijk niet zeggen, dat Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort wint.
Alweer.
Nou, we hadden het net over die overstap van Max eventueel naar een ander team. Als ik gewoon puur, en dan zet ik mijn commerciële pet op, kijk, dan zou dat voor de komende jaren ook in Zandvoort natuurlijk fantastisch zijn als er een reshuffle zou komen van coureurs. Nu Hamilton naar Ferrari, wellicht Max in een andere auto. Kijk, we hebben 3 keer Zandvoort gehad. Hij heeft 3 keer de kwalificatie gewonnen. Hij heeft 3 keer de race gewonnen. Ja. Dus uiteindelijk, qua spanning, hopen we natuurlijk dat er gewoon leuke dingen gebeuren.
Hou je commerciële pet even op. Ik ga je vertellen, Max Verstappen wint niet de Grand Prix van Zandvoort. Wie zou jouw voorkeur hebben om toch een garantie te hebben op een fantastisch raceweekend, wat mensen nog jarenlang zich gaan herinneren? Is dat die Lando Norris?
Nou, dat, weet je, uiteindelijk, dan moet er een verhaal zitten achter zo'n race. Hè. Dus de sport nu met de hegemonie van Max... Is de sport natuurlijk afhankelijk op dit moment... gewoon van allerlei incidentele verhalen die oppoppen in de weekend.
Ja, ja.
Dus dan maakt het eigenlijk niet uit wie die race wint in Zandvoort... als er maar een fantastisch verhaal achter zit.
Alonso.
Inderdaad iemand die geblesseerd... een rookie die wint. Gewoon iets spectaculairs.
Of helemaal dan eindelijk weer een keer...
Ja, maar een beetje uiteindelijk denk ik...
Hamilton die wint op Zandvoort, Umberto, vind je dat een heel goed idee?
Nee. Nou ja, waarom niet? Waarom niet? Het is toch, is ook vet als Max het op Silverstone goed doet. Juist. Een beetje rivaliteit.
Mm-hmm. Ik denk dat Norris nooit een race gaat winnen. Zijn hele leven niet.
Oh nee?
Andere klasse misschien, maar deze klasse niet. Formule 1 niet.
Waarom niet?
Nou ja, hij heeft nu een maatje van hem die ook aardig de weg weet. En die wordt alleen maar beter. Dan is de auto nog niet op niveau. Nou, dat is twee keer min. Nou, dat komt niet goed.
Denk je dat hij daarmee heeft bijgetekend? Dat hij dat ook zelf weet?
Nou, hij dacht dat hij aan Piastri... Wow, dat gaat wel, maar Piastri wordt steeds beter. Piastri kwalificeert heel goed, maar kon niet omgaan met banden. Ai, nu kan hij ook al een beetje met banden omgaan. Dat wordt toch vervelend.
Waarom kwam hij er niet voorbij bij Hamilton afgelopen race?
Ik denk dat hij ook denkt, waar ik rij is goed. Mm-hmm. En als ik,
want hij deed wel zijn best.
Weet ik, maar een do of die deed hij niet. Dat begrijp ik ook wel. Hij heeft wel het verstand van, ik kan beter hier eindigen dan dadelijk de ding in de muur.
Ja.
Dus,
ja.
En hij wist dat Hamilton nog naar binnen moest. Hè?
Mm-hmm.
Dus ja, laat ik maar verwachten. En dan komt precies, dat op het einde wel goed. Dus hij is wel eentje met verstand.
Okay. Heren, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid deze week in Formule 1 aan tafel.
Vergeet één ding, toch?
Vergeet hem iets.
Of doe dat in de bumper.
Wat in de bonus bedoel je?
Bonus?
Ja, wat wil je weten?
Ja, de man naast mij die heeft natuurlijk wel nieuws.
Heeft hij nieuws?
Ja.
Daar gaan we het zo meteen over hebben.
Oh, heb je nieuws?
Blijf hangen voor de bonus.
Nu ben ik zelf aan het nadenken.
Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dan aan tafel Nicky Terpstra en Ronald Molendijk. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer. Beeld Rob Steltman. Fragmenten van de race waren gemonteerd door Pascal Maassen. Productie Mario de Pizzaman. Montage Marnix Westhuis. Ik ben Mattie Valk. Dankjewel voor het luisteren. Blijf hangen voor de bonus. Want Robert van Overdijk heeft groot nieuws. Ja, de Formule 1-wereld die trilt zo meteen op zijn grondvesten.
Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
I don't even like podcasts. They make me fall asleep, so...
Vlieg met GP Ticket naar de Grand Prix van Spanje. GP Ticket heeft een privécharter hiervoor ingezet. Compleet met 4-sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen. Nu voor €1195. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse tickets op gpticket.nl.
Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden live chat van WePly haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis en ontdek het gemak van sales gekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl/Grand Prix Radio voor meer informatie.
We zitten in de Harbour Club in Vinkeveen. Bij ons staat Guy. Guy, yes, wat heb je op tafel gezet? En dit wordt een hele mond vol, letterlijk en figuurlijk. Want wat staat er een hoop?
Ja, dit zou even duren.
Het ziet er fantastisch uit trouwens.
Twee planken. Op de rechterplank heb ik vooraan 6 tuna tacos. Een tonijnmengsel met pico de gallo. Tonijn aangemaakt. En daarboven een yuzu crème en een guacamole. Daarnaast heb ik een ossenhaasje getrancheerd met wat bosui en een truffel teriyaki saus eroverheen. Daarnaast heb ik een houseteak met een wasabi notenmix.
Oh.
En op het eind van de plank heb ik een Peking eend met een pannenkoekje en de hoisin en de bosui. Op de andere plank heb ik Nigeris, eentje met tonijn en eentje met zalm. Daarnaast heb ik de spicy chicken sushi roll. Daarnaast de spicy tuna en op het eind wat sashimi. En in het bakje heb ik nog wat gamba's gefrituurd in tempura beslag met kimchi mayo en rooi miso.
Is dat alles?
Dat is alles. Eet smakelijk, hier.
Guy, dank je wel.
Jeetje, wat ziet er goed uit.
Voor een rijcheck, wat was het tweede gerecht dat Guy uitsprak?
Dat was een ossenhaasje met een combinatie van bosuitjes en sojasaus. Teriyaki sojasaus.
Oké, Robert, ik begrijp van Frans dat je nieuws hebt.
Er zal wel een vraag komen nu, maar ik heb echt geen idee.
Jawel, Robert. Hoe staat het ervoor?
2026, want we hebben nog één jaar Formule 1 in Zandvoort.
Ja, 24 en 25.
En dan?
Ja, en dan, dan zullen we ergens moeten besluiten of dat we het contract verlengen of niet. Kijk, het feit dat we die Promoter of the Year Award krijgen is wel een heel duidelijk signaal van FOM. Dat hebben ze ook uitgesproken. Dus dat we er goed op staan, dat is wel een feit. Maar ik kan echt oprecht zeggen dat er nog niets besloten is en nog nergens een handtekening over onder staat. Dat we aan het praten zijn met elkaar over de toekomst, ja, dat is wel een feit.
En de angst dat we gaan swappen met België, is die aanwezig?
Nou, angst niet. Zeker niet. En sterker nog, ik denk dat ook FOM aan... Nee, ik weet wel zeker dat FOM aan ons vraagt hoe dat wij de toekomst zien. Hè. En het is niet zo dat wij zomaar in mogen vullen hoe dat we het zien. Maar we mogen wel degelijk onze voorkeur uitspreken. En van de andere kant, het verhaal wat ik iedere keer vertel blijft natuurlijk gewoon overeind. Dat het wel gewoon een risicovol verhaal is. We hebben schitterende edities achter de rug. Max heeft de contracten tot en met 2028. Los van alles wat er nu speelt. Dus je ziet overal contracten verlengd worden met 10 jaar, met 12 jaar. Nou, dat kan ik alvast zeggen, dat gaat nooit gebeuren. Mm-hmm. Maar we praten wel over, over doorgaan na 2026 of na 2025. Maar daar is nog geen definitief besluit over.
Is een contractverlenging van 10 jaar, even hypothetisch, Robert, is dat te kwetsbaar omdat je niet weet wat Max op dat moment aan het doen is? Hij zal waarschijnlijk geen Formule 1 meer rijden, maar omdat je daar zo zwaar van afhankelijk bent?
Nou ja, uiteindelijk, ik denk dat wat we hebben laten zien, en dat zien we ook aan onze internationale bezoekers, dat we wel iets aan het neerzetten zijn, waardoor we gewoon echt een duurzame business case aan het bouwen zijn. Ja. Daar zijn we nog niet. Hè. Ik verwacht echt wel dat als Max morgen stopt, dan kunnen wij nog niet volledig die 105.000 kaarten in het buitenland verkopen, wij spreken, maar we gaan wel gewoon de goede kant op. En daar hebben we echt nog wel een paar jaar voor nodig om dat evenement nog gewoon nog steviger neer te zetten. Dat als het moment daar is dat Max niet meer zou rijden, dat we dan die race nog steeds kunnen organiseren. Maar het is natuurlijk geen walk in the park.
Het is niet een kwestie van geld.
Nou, natuurlijk is het wel een kwestie van geld. Want ja, uiteindelijk zijn de fees die je moet betalen, die zijn natuurlijk stevig. We hebben maar één tribune staan in Zandvoort. Dus we moeten nogal een stad bouwen om het te organiseren. En daar is alles draait om geld. Er is natuurlijk gewoon heel veel geld mee gemoeid. Maar dat wij positief zijn en FOM positief is, dat is wel een feit.
Nou, die Promoter of the Year Award is natuurlijk wel een indicatie dat zij 100% door willen.
Absoluut.
Oké. Frans, ik vond toch een beetje clickbait in alle eerlijkheid. Maar
clickbait.
Ja, klopt, een beetje groots aangekondigd. Uiteindelijk is het wel oké.
Een lokkertje.
Het is oké.
Ik probeer maar jou aan te passen. Ja.
Ondertussen heeft Umberto al bijna plank 1 op. Umberto?
Wij blijven jullie vooral praten.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.